Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent L.L. van den Dol uit Nederhemert voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Markus 6. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten die overlijnt is zondag 21 januari aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dit is de jaarlijkse gezinsdienst in samenwerking met de basisschool De Bron. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A.J. van den Herik uit Moerkapelle voor te gaan. De mededelingen. Op woensdag 10 januari werd in het gezin van Klaas en Stephanie van Dalen van Honk, Annekeshof 5, een zoon geboren, Teun Gerrit. Zijn roepnaam is Tim. Hij is het broertje van Jesse en Bram. De heer Jaap Gelderblom, Kershof 15, krijgt vanaf deze week om de 3 weken een chemokuur. Mevrouw H. van Leeuwen de Haas, Molenstraat 26, is verhuisd naar een verzorgingshuis De Wittenberg te Haafden. We denken aan hen in onze voorbeden. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde is bestemd voor Eben Ezer. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het schoolproject dat bestemd is voor ZOA. Onze voorzang, de voorzang in deze dienst is Psalm 98 vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien grote God die wonderen deed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We zingen deze psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en die trouw blijft van generatie tot generatie, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, soms kan het mistig zijn. Dan kun je niet ver kijken, dan weet je niet wat er komt. En zo kan het ook zijn in het Koninkrijk van God. Dat we soms het zicht verliezen op wie God is. Wat Gods Koninkrijk is. En nu hebben we een geest, een God die naar ons luistert en naar ons toe wil komen. En waar al eeuwenlang al om wordt gebeden, om wordt gezongen. En laten we dat doen met de woorden van Psalm 119, vers 3 en vers 9. Psalm 119, vers 3 en vers 9, waar we bidden om de geest. De woorden van Gods wet kunnen ons zicht geven op wie God is en wat het betekent om te leven naar de richtlijnen van Gods koninkrijk. En dan kan het zomaar zo zijn dat u daarop hoopt, daarna zo verlangt om eindelijk die wet te doen. En dat al dat verlangen had ook de psalmist van Psalm 63, vers 1 en vers 2, waar hij zingt naar het verlangen om Gods wil te doen. Laten we daarvan zingen na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden. En hij zei, en hij spreekt vandaag opnieuw: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere geboden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich hier daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, op de tweede plek zetten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, werknemer, nog uw slavin, werknemster, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden om Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Almachtig grote God, wij danken u dat we hier bij elkaar zijn. Dat u ons hier bij elkaar geroepen hebt. En ons hier veilig in gezondheid gebracht hebt. En zo roept u al 1000 jaren mensen bij elkaar. Volkeren die uit huizen komen om samen uw naam te aanbidden. Uw naam groot te maken. En Heer God, wij bidden u of u dat vanavond, vanochtend ook hier wilt doen. Of u wilt komen met uw geest, zodat we warm worden. Warm worden van u, wie u bent. En dat we onder indruk mogen zijn. Hoe groot u bent. Want soms zijn we, stamelen we zo. Weten we niet meer hoe het nu precies zit met uw koninkrijk. En verwachten we een ander koninkrijk. Misschien wel een heel menselijk koninkrijk. Maar wilt u dan vanochtend dichtbij komen? En ons door uw geest leren. Wie u bent. En door uw geest leren wat het is om te leven naar uw koninkrijk. Naar uw leefregels. Naar uw wetten. Heer, wilt u dat ons duidelijk maken. En daartoe alles zegenen. Het zingen. Het luisteren. Het preken. Het luisteren naar uw woorden. In uw woord. Zodat alles op zijn plek mag vallen. Wilt u ook zijn met de mensen die thuis luisteren. Die misschien de gemeenschap, zoals die hier is, missen. Wat wilt u hen ook die nabijheid geven? Heren, wij bidden u om uw nabijheid. Want zonder uw nabijheid kunnen we beter het kerkgebouw verlaten. En wij bidden u, wilt u dit huis vervullen met uw zegen? Vervullen met uw brood. Met uw woorden. Zodat we van hier mogen gaan. Met een hart van zegen. Met een hart van liefde. Zodat we mogen delen van u. Tot eer en glorie van uw grote naam. En zo bidden en danken wij u dit alles. In de naam van de Heer. De Zoon. Jezus Christus. Die gestorven is en begraven. Maar ook is weer opgestaan. Amen. Gemeente, vanmorgen willen we lezen uit Markus 6, vanaf vers 30 tot en met vers 44, waar we lezen over de wonderbare spijziging. Markus 6, vanaf vers 30. En als we dit stuk lezen, dan is het een stuk wat staat in een gedeelte waar Marcus omschrijft hoe groot God is. Hoe groot Jezus is. En hoeveel macht hij heeft. En misschien heeft u wel een keer door Marcus heen gebladerd. Of de delen gelezen. Dan ziet u steeds dat Jezus de macht heeft. De krachten heeft om de dood te verslaan. Om zelfs over het water te lopen. Om ook vandaag kracht te doen. En laten we nu lezen van een deel waarin beschreven wordt dat Jezus de scharen van 5000 voedt. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen:
Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hen weggaan, en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hadden. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei: geef u hen te eten. En zij zeiden tegen hem: moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij drong hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voortzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 mannen vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de brood gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Tot zover de schriftlezing en het woord van God. Laten we zingen van Psalm 29, vers 1 en vers 6. Waar we zingen over de aardse machten en de kracht die op de wereld zijn. En vervolgens heeft u ook de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegent u en uw gaven.
Het is hoog water. En dat bracht Matthijs en Wim op een goed idee. Ze hadden nog een kanootje liggen boven en die hadden ze meegenomen. En hup, met de kano gingen ze zo naar het Munnikenland. Naar Poederooien. En er was een hele grote vlakte onder water gestroomd. En daar gingen ze. Het ging erg goed. Maar het werd op een gegeven moment schemerig, 3-4 uur. Maar ze dachten, we kunnen het net gaan halen. En ze hebben nog snel doorgepeddeld. En op een gegeven moment kwamen ze in een soort bosrijk gebied. En ze wisten niet meer welke kant ze op moesten. En maar peddelen en kijken welke kant ze op moesten. En ze kwamen geen weg of iets van het vasteland meer tegen. Nou, Matthijs had nog gelukkig een telefoontje in zijn broekzak zitten. Dus Matthijs pakt zijn telefoon om zijn vader te bellen. En hij schept nog op tegen Wim. Ja, mijn vader heeft een grote speedboot. Die kan ons wel helpen. Die kan ons wel redden. Die heeft zo'n grote boot. Die komt wel ons al eventjes ophalen zometeen. En hij bellen natuurlijk. Pa, ik sta hier en niet goed gegaan. Het loopt helemaal in de 100. Nou, vertel me waar je zit. Dus Matthijs hangt op, deelt zijn GPS-locatie. En dan wachten maar. Wachten maar. Want papa zal zometeen komen. En ze kijken en ze turen maar. Maar er komt geen grote speedboot, geen grote boten, nee. En het duurt maar, het is al 6 uur, 7 uur. En dan zien ze daar iets in de verte aankomen. Het lijkt wel een klein kanootje. Het zal toch niet? Wim, dat zal je vader niet. Je had toch een speedboot? Nee, dat is mijn vader, kan mijn vader niet wezen. Want hij heeft een speedboot. Totdat hij heel dichtbij komt. En dat blijkt het toch de vader van Matthijs te zijn. En Matthijs vraagt nog, waarom kom je niet met mijn speedboot? En dan zegt Matthijs, nou als ik met die speedboot kom, die vader, dan kan ik hier niet komen. Het land is te ondiep. Alleen als ik met mijn kano kom, dan kan ik jullie helpen, dan kan ik jullie meenemen. En dan maakt Matthijs het kanootje vast aan de andere kano. En dan gaat de vader van Matthijs voorop. En zo helpt hij hen uit het Munnikenland. Op een manier die ze totaal niet hadden verwacht. Met een klein, miserig kanootje. En zo gebeurt het ook hier vandaag. Bij die voedsel distributiecentrum van Jezus Christus, als hij hier bezig is. Hij deelt uit, hij deelt brood uit. Hij wil een leider zijn, maar op een manier die menigte daar niet had verwacht. Laten we daarom vandaag kijken naar de geschiedenis van die voeding van 5000 man. Want het is een spannende geschiedenis. Misschien heb je al bepaalde beelden bij. Zie je het groene gras al voor je. Het watertje. En misschien zie je al de picknickmanden. En een picknickkleedje voor je. Maar als we kijken naar de historische tekst. Dan zit hier heel veel meer achter. En daarom moeten we even er goed in gaan zitten. En dat willen we doen door 3 punten te behandelen. We gaan eerst kijken naar Jezus die kijkt. Jezus die de menigte ziet. En dan kijken we naar de onverwachte revolutie. Ofwel de onverwachte komst van Jezus. En dan tenslotte naar het wonder. Dus we kijken naar 3 dingen vandaag. Jezus de leider. En dan kijken we naar Jezus die ziet. De onverwachte revolutie. En dan het wonder. Want het is al opvallend wat hier gebeurt. Jezus die kijkt naar die menigte. En ik weet niet, als u naar mensen kijkt, dan komt altijd al een beeld naar boven. Als u misschien een groep mensen bij het station zien staan, dan zult u wel denken, nou dat zijn die en die mensen. Vaak als je een groep ziet, heb je er meteen al een bepaald beeld bij. En heb je een bepaalde verwachting van ze. En heb je misschien al meteen in een hokje gezet. Nou, als Jezus rondkijkt, dan ziet hij ook mensen. En die schat hij op waarde in. En dat doet hij ook vandaag. Hij ziet die menigte van 5000 man. En hij was van plan om uit te rusten met zijn discipelen. Want de discipelen hadden heel hard gewerkt. Die hadden het woord van Jezus uitgedeeld. En hij was van plan om uit te gaan rusten. Maar als hij die menigte van 5000 ziet, die naar die plek gekomen is, dan gaan even de plannen aan de kant. Dan gaat hij zich focussen op die groep van 5000. En dan ziet hij in die 5000 mensen een groep die een herder nodig heeft. Het zijn schapen zonder herder. Zo worden ze gezien. Nou zegt hij, dus dat is ook mooi. Schapen zonder herder. Een groep die niet zelf kan bepalen welke kansen op willen. Een groep zonder leiderschap. Een groep die zomaar verdwaalt. En Jezus die daar wil in investeren. Maar zo is Jezus wel. Want als Jezus een groep mensen ziet, denkt hij niet, die mensen zijn het niet waard. Deze mensen die kunnen dat niet. Die kunnen het evangelie niet aan. Of hebben die verantwoordelijkheid niet. Maar als Jezus die mensen ziet, die stuurloos zijn, die het eigenlijk niet waard zijn, gaat Jezus juist naar die mensen toe. Ziet hij juist mensen waarin kans ligt, waarin potentie ligt. En de route wordt veranderd en dan gaat hij naar die mensen toe. Met een hart van compassie, met een hart van medelijden. Dat staat er. Jezus, de menigte ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een ontfermen dat heel diep gaat. Dat zit diep in je. En dat kan ook heel diep in je zitten als je iemand lief hebt. En moet je nagaan, Jezus heeft die mensen lief. Die hij op het eerste oog nog niet kende. Want Jezus is goddelijk. En Jezus weet, deze mensen zijn mijn mensen, zijn mijn schepselen. En ze zijn bedoeld voor iets groters dan dit. Ze zijn niet bedoeld om rond te dwalen. Ze zijn niet bedoeld om daar maar te zijn. En ik wil naar hen toe gaan. Ik zie hen. Ik ga in hen investeren. En zo wordt de route gewijzigd. En dan misschien je afvragen, wat voor mensen zijn dat dan? Nou, als we kijken Johannes 6, vers 14, dan kunnen we daaruit opmaken dat het mensen zijn die waarschijnlijk zich hebben aangesloten of die betrokken waren bij de zeloten. En de zeloten waren mensen, dat waren vrijheidsvechters. Want u moet zich voorstellen, in die tijd waarin zij leefden, waren ze onder druk van het Romeinse Rijk. En nu had je een deel van de Israël die zei, wij moeten ons daar uitvechten. We moeten onze wapens oppakken. En zo moeten wij Herodes uit het Rijk verdrijven. We moeten het weer terugpakken, terug opeisen. En waarschijnlijk staan die mensen hier nu al klaar, en Johannes zegt het al, om Jezus als het ware te huldigen tot de nieuwe koning, tot de nieuwe leider. En hij zou dan voorop lopen in de strijd. Hij zou dan Israël gaan bevrijden van de druk waar ze vast aan zitten. Want ze hebben zo'n verlangen naar vrijheid. Ze verlangen naar een betere tijd. En dat is niet gek. Zeker als je kijkt wat er gebeurt in het hoofdstuk daarvoor. Dan zien we Herodes. En Herodes is een man. Ja, Als hij nu zou leven, zou de krant er vol van staan. Van een immorele leider. Iemand die geen oog had voor de mensen. Iemand die niet de mensen zag staan. Hij danste. Hij liet mensen dansen, seksueel dansen. En gebruikte allerlei opzwepende methoden om zo zijn rijk maar plezierig bij elkaar te houden. Geweld was ook geen probleem, zolang het maar de meerderheid van het volk diende. En zo was Herodes ook het slachtoffer. En werd Herodes vermoord. Nee, als we kijken naar Herodes, was het een rijk vol onvrede. Vol onrust. En als Jezus dan die menigte ziet, die dat geweld van Herodes uit wil bannen, dan wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Want hij ziet dat ze een verlang hebben. Een verlang hebben om bevrijd te worden. Maar ze het op een verkeerde plek zoeken. Ze zoeken op een verkeerde plek hun bevrijding. En ik denk dat het heel herkenbaar is, vandaag de dag. We hebben allemaal wel een verlangen om bevrijd te worden van bepaalde banden. Bevrijd te worden van bepaalde druk. Bevrijd te worden van... Maar de vraag is, waar zoeken we het? Deze mensen zoeken het in een revolutie, in een opstand. Maar waar zoeken wij onze inspiratie, onze bevrijding? Laten we meelopen, want het kan wel heel dichtbij komen. Het tweede punt. De onverwachte revolutie. Je moet je voorstellen dat er zo'n groep qua mensen eigenlijk al te popelen staat om Herodes en zijn trawanten te verslaan. En op zich is het al sympathiek. Is het ook al begrijpelijk wat ze willen. Maar wat zal Jezus dan zeggen tegen die menigte? Wat voor woorden gaat hij brengen? Nee, er komt geen dankbare woord van... Wat goed dat jullie hier zijn. Wat fijn dat jullie... Zo'n eind gelopen hebben en het meer hebben omgelopen om met me mee te gaan. Wat goed! Nee, dat niet. Jezus zegt ook niet, kom we gaan een leger maken, we gaan meer mensen verzamelen, we gaan er een einde aan maken. Ook dat zegt Jezus niet. Jezus heeft wel de macht, de autoriteit... Maar gebruikt het op een hele andere manier. En dat zien we hier heel sterk. Geen wapens. Maar wat de wapens van Gods Koninkrijk zijn, die zijn totaal anders. Nee, geen wapens van grote materialen. Maar God komt met zijn wapen in Jezus Christus met het woord... En het brood. En dat is de revolutie die God hier doet. Hij gaat niet het rijk verslaan, maar hij komt met het woord en komt met brood. Opmerkelijk. Want op die manier wil hij het volk gaan leiden. Op die manier wil hij zijn volk meenemen. Wil hij die schapen die daar zo rondwalen naar zijn hart toe trekken. Door woorden en door brood. En daarom gaat hij met hen in gesprek, gaat met hen preken. Hij preekt over het evangelie. En dat is zijn antwoord op Herodes. Dat is zijn antwoord op die menigte die al klaar staat om te vechten. Woorden van vrede, woorden van rust, woorden van bevrijding. En het brood. Jezus traint de mens niet in een soort gevecht. Zoals we die menselijk kennen. Maar Jezus traint in een geestelijk gevecht. En dat gaat er op een bijzondere wijze aan toe.
Maar de mensen en de discipelen begrijpen er helemaal niets van. Je kunt zich voorstellen, die discipelen die daar gewoon zitten en die een rust nodig hebben, die denken nu, het is nu al tijd. Het is nu 3 uur, 4 uur. Laat Jezus ze maar naar huis sturen. En zo lopen ze naar Jezus toe en vragen ze Jezus: zult u die menigte niet wegsturen? Het is namelijk al tijd en ze moeten nog eten en er moet nog van alles gebeuren. Kunt u ze niet beter naar huis sturen? Het is hoog tijd. En ook dat is een begrijpelijke reactie. Het is de vraag hoe we het leven vormgeven. Hoe we het leven zien. De discipelen die zien het leven voor zich. Zoals dat ook gewoon gaat. Zoals gewoon het normale leven gaat. Gewoon heel berekenbaar. Als het tijd is om te lunchen. En er is niet genoeg. Dan sturen we de mensen maar naar huis. Dat is ook heel logisch. Een nuchtere kijk op de wereld. En het is ook helemaal niet gek dat ze zo denken. Toch? Ik denk dat het heel herkenbaar is als we kijken naar onze portemonnee. Hoe we onze tijd indelen. Dan kijken we vaak heel nuchter. Nou, zoveel tijd heb ik over voor dit. Eventueel kan ik nog zoveel tijd indelen voor de mensen in de buurt. En zo maken we bepaalde keuzes. Maar God in Jezus Christus wil iets nieuws bieden. Hij gaat ze trainen. Hij gaat ze meenemen in een andere werkelijkheid. En dan zegt hij: geef u hen dan te eten. En in het Grieks is het er een dikke onderstreping onder u. Geef u hen dan te eten. En die apostelen die denken van: joh, kijk, hoeveel geld heb jij nog? En die tellen hun geld. Niet genoeg. Onvoldoende. Jezus, sorry. We hebben gekeken naar hoeveel geld we hebben, maar dit is niet genoeg. Zo, daar komen we makkelijk vanaf. Toch? Niet genoeg. We hebben niet genoeg middelen. Dus we laten die roeping van Jezus om die mensen te voeden, die laten ons voorbij gaan. En daar zijn we mensen, als mensen heel goed in. Jezus komt met een roeping, komt met een missie. Geef u hen dan te eten. En dan net als discipelen, we kijken even in onze portemonnee, we kijken even hoeveel geld we hebben. En dan zeggen we: nou, nee hoor. Nee hoor, ik heb niet genoeg tijd. Ik heb niet genoeg middelen. Ik heb nog een bepaald verlanglijstje. Ik moet dat nog doen, ik moet dat nog regelen. Nee, dat kan niet. En Jezus vraagt dan door. Die eerste reactie van: nee, het hoeft niet, is niet genoeg. Hij vraagt dan: wat heb je dan? Wat heb je dan? Niet kijken wat je niet hebt, zoals de discipelen, maar kijken wat je wel hebt. God keert alles om. Wat heb je wel? En die apostelen zijn vol verbazing. En ze gaan weer naar elkaar toe. Zo, kijk, verzameld. We hebben 5 broden en 2 visjes. Ze leggen alles wat ze hebben in. En zo werkt Gods Koninkrijk. Het vraagt om alles wat we hebben, ook al lijkt het heel weinig, in te zetten. En die apostelen, die zullen we wel verdacht hebben. Dat kan toch nooit goed gaan. 5 broden, 2 visjes. Toch nooit, never, nooit genoeg. Wat wilt u? Maar wat heb je dan? Dat vraagt Jezus vandaag. Wat heb je om te delen in Gods Koninkrijk? Geef dat maar aan mij in vertrouwen. En God pakt dan, gebruikt juist die 5 broden en 2 vissen van die mensen. Die gebruikt hij. Juist die twee, dus juist dat wat, dat brood en die vis, die gebruikt hij. En die gaat hij gebruiken. En dan gaan we zo meteen op verder. Over het wonder. Maar eerst nog iets anders. Naast dat Jezus het wonder doet, dat brood, gaat hij ook iets anders doen. Want die menigte is vol wanorde. En zo zijn er ook groepen in Nederland die vol onrust en wanorde zitten. Het roept maar en het schreeuwt maar. Maar dan gaat Jezus orde scheppen in de chaos. Dat is het evangelie. Het schept orde. Het schept rust in het leven. Waar de zeloten de wanorde vinden in een nieuw gevecht. En Herodes zijn leven vindt in een soort geweldig, luxe leven. Waarin gebod en elke overtreding geen probleem vormt. Komt Jezus met het evangelie. Jezus laat een nieuwe weg zien. Een weg van orde, een weg van rust. En dan gaat dan de groep, die 5000 mensen, in groepjes verdelen. En het mooie, het bijzondere aan dat vers is ook, dat die groepen iets laten zien van bedden, bloembedden. Dat laat het refereren. En een soort orde, een structuur wordt gevormd. En zo wil hij God, zo wil Jezus de orde gaan scheppen in die chaos. Op een hele simpele manier. En zo toont hij zich als een nieuwe Mozes. En waar Mozes al om vroeg. Wilt u na mij een nieuwe leider geven? Een politieke leider. Een militaire leider. En nu dient Jezus zich aan. Kijk, hier ben ik. Ik ga orde scheppen. Ik schep rust. Kom maar achter mij aan. En zo maakt hij, zo tuigt hij een hele organisatie op. Neemt hij mensen mee, geeft hij rust. En staat hij boven de groep. En is hij een herder die ieder een plek geeft. Mensen ziet. En zo mogen wij ook in een samenleving helpen, meewerken om orde te scheppen. Structuur te scheppen. Want God heeft ons niet bedoeld om wanorde te laten. Maar om net als God orde te scheppen. Te creëren, te helpen. Maar dan, hè, het laatste. Het wonder. Wat een spektakel, denkt u misschien, dat wonder. Als Jezus daar staat met die broden en die vissen en hij deelt. Dat is toch niet te geloven? Dit is toch enorm spectaculair? Maar is dat de bedoeling geweest van Jezus? In een tijd waarin altijd alles maar gekker moet, extremer moet, de last steeds hoger moet... En altijd maar dat mensen zich willen laten zien. Is het dan Jezus' bedoeling om ook spectaculair te zijn? Om te laten zien, kijk wat ik kan? Dat niet. Jezus kon niet laten zien, kijk, hier ben ik. Kijk, dit kan ik. Kijk naar mij. Maar Jezus doet het wonder om een hele andere reden. Jezus doet het wonder om te laten zien, om aan te tonen, hier waar je nu voor leeft, daar ben je niet voor bedoeld. Maar ik heb jullie bedoeld voor een ander leven. Ik laat jullie zien hoe het leven wel bedoeld is. Ik laat jullie zien, ja, waar jullie daadwerkelijk van leven, van brood van boven, van voedsel van boven. Zo heb ik jullie bedoeld. En zo neemt hij zijn mensen mee. Kom maar.
Maar misschien zeg je, zo'n wonder, hè? Wat is dat eigenlijk? Wat is een wonder? Een theoloog zei, een wonder is eigenlijk het enige wat natuurlijk is, wat echt is, in een wereld die vol kwaad is. In een wereld die vol beschadiging is. In een wereld die vol ellende en pijn is. Is het wonder het enige natuurlijke. Want we zijn bedoeld. We zijn geschapen als een wonder. We zijn geschapen naar Gods nieuwe koninkrijk. We zijn geschapen naar heelheid. Naar eerlijkheid. Zo ben je bedoeld. En we zijn dat beeld kwijtgeraakt. We zien het soms niet meer duidelijk. Wat is nou natuurlijk? Wat is natuurlijk? Wat is nu echt het goede leven? Waar zijn we nu echt voor bedoeld? In een wereld vol geweld, vol honger, vol grote vragen, vol angst, leegte. Dan kan het zomaar zo zijn dat we dat beeld niet meer hebben op het goede leven. Op hoe we bedoeld zijn. Maar God heeft ons bedoeld voor iets groters. Denk maar aan die schepping. Hoe God alles ooit bedoelde. Vrede, liefde, geluk, goedheid. Zo heeft God ons bedoeld. Maar we zijn gevallen en we zijn in een wereld gaan leven waarin we vol zijn van leegte. Een wereld vol angst, onvrede. En voor het weten worden we daarin meegezogen. Gaan we net als die menigte van 5000 mensen daarin mee. Worden we opgezweept door alle angsten, door alle eenzaamheid. En zoeken we naar bevrijding in allerlei dingen behalve in God. En dan komt Jezus met het natuurlijke, het leven waarvoor je bedoeld bent. Kom maar mee. Het natuurlijke leven is dat leven vol wonderen. Een leven waarin God het brood van het leven echt is. Want brood betekent voor ons koolhydraten, suikers, maar toen betekent het leven. Het manna, het geestelijk leven. Daaruit leef je. Daarvoor ben je bedoeld. En Jezus zegt, ik bevrijd je van al die angsten. En vandaag deel ik uit van het brood. Ga ik jullie als menigte vullen met brood. Dat brood dat die leegte van ons diep gaat vervullen. Zo wil ik dat doen. En nu mag u daarvan proeven. Nu mag u daarvan proberen. En dit is zo'n unieke opdracht geweest. Maar wat Jezus hier gedaan heeft, heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Want voordat Jezus op aarde was, voor Jezus' komst, was het vooral de recht van de sterkste. En als je echt gelooft in de evolutie, de recht van de sterkste, en het zwakke dat sterft, dan hoef je ook niet de armen eten te geven. Want het gaat om het recht van de sterkste. Maar wat Jezus hier doet, is hij brengt het op een ander niveau. We zijn niet bedoeld om het maar te laten zoals het is. Maar we zijn bedoeld voor het hogere, het natuurlijke, het bovennatuurlijke. Niet voor het leven van laat me gaan. Maar u zijn bedoeld om eten te geven. Voedsel te geven. En dat heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Mensen die zijn opgestaan om brood te delen aan armen. En als christen mogen we weten dat God daarin geheel meekomt. Want God is zelf het brood geworden. En u weet daarvan. U heeft daar zoveel van gehoord. Hoe hij het brood is geworden dat gebroken is voor al onze zonden. Zelf in stukken is gegaan om ons heel te maken.
om het naar een bovennatuurlijk perspectief te brengen. Zo wil God dat doen. En zo herstelt God zijn leven. Herstelt God het koninkrijk. En wil hij u en mij gebruiken. Hij zegt, geef u hem maar te eten. Gebruik maar wat je hebt. In onze ogen is het niet veel. Schaam je bijna als je het inbrengt. Maar als je inbrengt wat je hebt. En je mag weten dat God het zegent. Dan zal het mensen vervullen van Gods genade. Dan mogen we mensen wijzen op wie Jezus Christus is. Want het is elke keer weer een wonder. Als er mensen opstaan en die zeggen, Heere Jezus, vul mij maar met uw brood. Het is elke keer weer een wonder als mensen luisteren naar het evangelie. Het is elke keer weer een wonder als mensen opstaan en zeggen, Heere, gebruik mijn broodjes maar. Gebruik mijn visjes maar. En het kan zomaar in iets heel kleins zijn. Dat je even bij iemand op visite gaat. Of dat je iets meer geld geeft aan die armen. Of u kunt het zelf wel benoemen. En zo wil God ons vervullen met zijn brood. Zodat wij mogen delen van zijn brood. En dan gaat God werken op een hele onverwachte manier. Niet met grote voertuigen, maar in het kleine. Hij vernedert zich en deelt het brood uit, waarvan wij weer mogen uitdelen. Zo is onze God. Amen. Laten we bidden en voorbeden doen. En we denken in het bijzonder aan de genoemde mensen. Laten we bidden en voorbeden doen. Almachtige God, Vader, wij komen tot U. En misschien wel met schaamte. Omdat U totaal anders werkt dan wij verwacht hadden. Dat U, als U een menigte ziet die totaal een andere weg ingaat zoals U had gedacht, U een hart hebt vol medelijden, compassie. Wat bent U anders dan ons hart? En wat kan dan een verlangen zijn om meer te lijken op U? En Heer, als U komt met uw brood en uw woorden, wilt U dan ons redden. Ons vernieuwen, zodat we op U gaan lijken. God, wilt U ons meenemen in uw wereld, in uw nieuwe wereld. Zodat we mogen geloven in wonderen. Geloof dat U steeds weer mensen aanspreekt. Dat we mogen geloven dat als we deze week in uw naam uitgaan, als christenen, dat u het dan zal zegenen. Heere God, wilt u ons het geloof geven dat u met ons meegaat. Dat u een God bent van wonderen. En Heere God, wat is ons geloof dan soms zwak? Maar Heer, wilt u ons dan de hand bieden zoals u Petrus de hand bood? Want we begrijpen het zo vaak niet, zoals de discipelen. Ons hart is zo vaak vol ongeloof, vol wantrouwen naar u toe. Of u echt wel zorgt voor vermenigvuldiging. Of u echt wel zorgt voor de gemeente. Of u echt wel zorgt voor de situatie thuis. Wat kan het dan soms moeilijk zijn, ons hart aanklagen? Maar wilt u ons dan redden, ons meenemen met uw geest, zodat we mogen hopen tegen de verwachting in, mogen liefhebben als het bijna onmogelijk lijkt en uw kracht mogen uitdelen. Heere God, zo verlangen wij naar u. Wilt u zo met ons meekomen? Heere God, wil u vragen, wie wil zijn met mensen die thuis zijn? Ook misschien eenzaam. Wilt u hen nabij zijn? God, wilt u ook zijn met hen die ziek zijn en zorgen hebben? We denken bijzonder aan de Heer Gelderblom, die vanaf deze week chemokuren krijgt. Wilt u hem nabij zijn in deze moeilijke situatie, in deze periode? Hem nabij zijn met uw geest. En hen omringen met liefde. God, wil je ook bidden voor mevrouw van Leeuwen de Haas. Die is opgenomen in het verzorgingstehuis de Wittenberg. Wilt u ook haar nabij zijn in deze periode vol verandering. En haar tot een kracht en sterkte wezen. God, wil je ook vragen of u wilt zijn met hen die lijden aan chronische ziekte. Heer, wat kan het soms zwaar zijn. Wat kan de aanklacht soms moeilijk zijn en diep gaan. Maar Heer, wilt u uw brood geven, delen van wie u bent. Heer, wees ons zo nabij. God, we willen ook danken voor de vreugde in deze gemeente. We denken bijzonder aan het gezin van Klaas en Stephanie van Dalen, waar de zoon is geboren. Wilt u Tim zegenen? En hem nabij zijn. En de ouders opvoeden. Sterker bij de opvoeding. Zodat het mag zijn. Tot eer en glorie van uw grote naam. Heere God, wilt u deze dag met ons meegaan. Zodat we mogen zijn tot een zegen. Zodat we brokjes van uw brood mogen uitdelen. En mensen mogen verrassen. met liefde die anders is dan de wereld die liefde biedt. Dat mensen mogen verrassen met vrede die de wereld niet kent. Heer God, zo bidden en danken wij u, niet uit eigen kracht, maar enkel en alleen door uw Zoon Jezus Christus, die leeft en regeert van nu tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen van God die zegent met de woorden van Psalm 133 vers 1 en vers 3. Waar laten we zingen van een God die liefde geeft en zegent. Laat dan heen in vrede, in verwachting van een God die zegent en nabij is. Laten we van hier gaan met Gods zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht lichten over ons en zij ons genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.